Vooraf enkele mededelingen. De dankdagcollecte heeft tot op heden, inclusief de nagekomen giften, 19.000 euro opgebracht. Na dank aan de Heere zegt de kerkraad u hiervoor hartelijk dank. Volgende week, zondag, beleven welzijn, zal er in de morgendienst bediening zijn van de heilige doop. De collecten zijn vandaag bestemd, de eerste voor de kerk en de tweede voor de veldwerkers op Goeree Overflakkee. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen het derde vers van Psalm 43. Zend Heer uw licht en waarheid neder, het derde van 43. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen het vierde vers van het gebed des Heren. Uw wil geschieden, uw wil alleen, en wat er verder volgt. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord 1 Johannes 5. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Luisteren we dan met eerbied naar 1 Johannes 5. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een iegelijk die lief heeft, degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint, dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want 3 zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze 3 zijn 1. En 3 zijn er die getuigen op de aarde, de Geest en het water en het bloed, en die 3 zijn tot 1. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder. Want dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn Zoon getuigd heeft. Die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Terwijl hij niet geloofd heeft, de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. En die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam des Zoons van God, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, die zal God bidden en hij zal hem het leven geven. Degene, zeg ik, die zondigen niet tot de dood. Er is een zonde tot de dood. Voor dezelfde zonde zeg ik niet dat hij zal bidden. Alle ongerechtigheid is zonde en er is zonde niet tot de dood. Wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is niet zondigt. Maar al die uit God geboren is bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de gehele wereld ligt in het boze. Doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is en heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Kinderkens, bewaart u zelven van de afgoden. Amen. De tekst voor de prediking zijn de versen 14 en 15, die ik u nogmaals lees. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Tot zover onze tekst. In onze voorbeden willen wij denken aan onze oude zuster Driessen van Nieuwendijk, die op haar uiterste ligt. Zij is ernstig ziek. En we willen ook meeleven met de familie Hobbel. De tweelingbroer van broeder Hobbel is overleden. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo naderen we voor uw heilig en vlekkeloos aangezicht. En doe het ons toch beseffen dat gij de levende God bent. En dat u ten diepste met ons zondaren niet van doen kunt hebben. Buiten Christus. En daarom smeken wij van u of gij, o Heere Jezus Christus, het toch voor ons wil pleiten, voor het aangezicht uws vaders. We hebben dat totaal niet verdiend, maar wij hebben in onszelf geen grond om op te pleiten. Maar uw woord spoort ons ertoe aan, zoek mijn aangezicht. En dat doen we dan nu ook, o Heere. Zoals de dichter van Psalm 27 het ook beleidt, ik zoek uw aangezicht, o Heere. En wij smeken u of gij daarom ons wilt toelaten, als uw knecht samen met de gemeente, voordat het woord geopend gaat worden, dat we eerst tot u naderen om u te bidden, o help ons, o Heere. Schenk ons de zalving van uw Heilige Geest, opdat we mogen ervaren dat gij ons bedient vanuit uw profetisch ambt, Heere Jezus. En dat dat ambt ook verheerlijk mag worden in het midden der gemeente, want gij doet dat koninklijk, omdat gij ook een koning zijt. Dat gij bij machte zijt om ons hart te openen voor uw woord. En wij smeken u daarom of gij dat doet. En gij doet dat ook met bewogenheid vanuit uw priesterlijke bediening. En daarom is het zo'n groot wonder dat u dat drievoudige ambt uitoefent. Aan de rechterhand uw vaders. Dat gij doorgaat met het middelaarswerk. En dat gij ook in deze donkere tijd nog zondaren tot bekering brengt. En dat geeft moed. Ook om elke zondag weer bij elkaar te komen. Onder de adem des geestes. En daarom bidden we u voor al uw gane getrouwe dienstknechten, evangelisten en zendelingen, waar ook ter wereld als het woord openen. Dat we mogen ervaren dat het woord toch zijn voortgang mag hebben. En rijd dan voorspoedig op het woord uw waarheid. Want gij kent ons, gij weet wie er nog onbekeerd zijn. En we smeken u voor hen of gij hun harten wilt openen, zodat zij ontdekt mogen worden aan hun verloren staat. En dat ze het daar niet meer in uit kunnen houden. En dat ze gaan roepen vanuit de benauwdheid, ziende op de belofte dat u immers gezegd hebt: roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u eruit helpen en gij zult mij eren. En wij bidden u of gij ook met hen wil zijn die bekommerd zijn, die zuchten daaronder, die weten niet hoe ze tot u bekeerd moeten worden en die bij dagen en bij nachten roepen tot u om uitkomst. Wilt gij doorbrekend licht geven, o Heere, en hun ogen openen voor die deur der genade die in Christus geopend is, opdat zij daar de toevlucht naartoe mogen nemen en dat ze daar mogen ervaren milde handen, vriendelijke ogen, zij bij u van eeuwigheid. En wij bidden u voor uw volk en kinderen, of gij hen wilt gedenken deze dag en dat ze voedsel mogen ontvangen vanaf de kansel, zodat zij gesterkt mogen worden op de levensweg om te strijden tegen hun eigen zonde en ook te strijden tegen de duivel en de wereld en het kruis gewillig te dragen achter u de Heere aan. En wij bidden u in het bijzonder voor onze zuster Driesen. Heere, gedenk haar en nu ze op haar uiterste ligt. En wij bidden u ook voor haar man en voor hen die haar omringen met liefde. O Heere, gij kent haar ziel. En wij bidden u of gij haar wil vertroosten, zodat ze de nabijheid in Christus van u zou mogen ontvangen en mogen ervaren. En wij bidden u, geef toch dat het niet al te moeilijk zal zijn om te sterven. Dat zij mag sterven in u de Heere. En dat de wagens van Jozef klaar mogen staan om haar op te halen. Heere, wij kennen haar zielstoestand niet, maar dat weet u wel. En wij bidden u of gij daarom die genade wilt verheerlijken in haar leven. Heere, gedenk ook de rouwdragenden in ons midden. Wilt u hen sterken en vertroosten? We bidden u in het bijzonder voor de familie Hobbel, die nu in rouw gedompeld zijn. Heere, sterk onze broeder samen met de familie om dit verlies te dragen en daar ook mee om te gaan. Geef hen daarin wijsheid om ook wanneer de gelegenheid zich voordoet te wijzen op de levende God. En wij bidden u of gij wilt ondersteunen en troosten en sterken. Maar bovenal ook dat deze roepstem geheiligd wordt aan ons aller hart. Opdat wij ook gaan worstelen met onze ziel in het licht van de nimmer eindigende eeuwigheid. En dat we onze ziel mogen wegdragen als een buit. We bidden u voor allen die het moeilijk hebben in ons midden. Ook juist als het gaat om de gebedsverhoring waar we het vanmorgen over zullen hebben. Wilt u onderwijs geven en geef dat we ons ook geestelijk laten leiden door uw woord en geest. En dit alles vragen wij niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar enkel uit genade om Christus willen. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 86 vers 2, 3 en 4. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven, terwijl we zingen Psalm 86 vers 2, 3 en 4. Zingen wij straks na het amen van de prediking het derde vers van Psalm 37. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Hij zal wel haast uw recht voor elks gezicht doen dagen als de morgen stralen en blinken als het helder middaglicht. Derde vers van Psalm 37 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, we gaan eens beginnen met een gesprek. Een gesprek met u. En dan wil ik eens beginnen met de jongelui van af een jaar of 12. En dan wil ik aan hen vragen, bid je nog wel? Ja, aan tafel met mijn ouders, bij het eten, 3 keer per dag als ik vrij ben. Ja, maar dat bedoel ik niet. 'S Avonds als je naar bed gaat, ik neem aan dat dan je moeder je niet meer naar bed brengt op die leeftijd. Het kan soms wel eens lekker zijn als je moeder je weer toestopt. Maar echte controle is er bijna niet meer. Dat hebben jullie nog wel, jongens en meisjes. Maar bid je dan nog wel als je naar bed gaat? Gisteravond bijvoorbeeld. Ik heb het eens een keer gepeild bij een groep catechisanten. En die waren toen een jaar of 18, denk ik, pas geleden nog, een maand of 3 geleden, voor de vakantie was dat, voor de zomervakantie. Dus dat is al wat langer geleden, maar toen schrok ik toch echt wel, hoor. Misschien dat het in Middelharnis beter is. Maar als je zegt, ja, dominee, als ik eerlijk antwoord moet geven, dan is dat bij mij ook zo. Vanavond weer beginnen, hè. Je bent erbij opgevoed. Ja, maar, zegt een jongere, het helpt toch niet. Want, ja, wat is dat eigenlijk? Bidden. En verhoort God mij eigenlijk wel? En nu heb ik het ook in het algemeen eventjes tegen iedereen. Want we moeten onszelf er allemaal eventjes aan spiegelen. Aan die vraag die ik stelde aan de jongeren. En misschien dat u ook wel zegt, ja dominee, daar worstel ik nou juist zo mee met die gebedsverhoring. Hoe is je bidden? Want ik ben ervan overtuigd, gemeente, en dat zeg ik ook tegen mezelf, dat de manier waarop u gisteravond hebt gebeden of vanmorgen heb gebeden, bepaalt op dit moment uw houding in de kerk. De manier waarop u gebeden hebt, bepaalde de gang naar Gods huis. Gelooft u dat ook niet? Want als je werkelijk vanuit de nood gebeden hebt, dan zit je hier als het ware op het puntje van je stoel. Waarom dan, dominee? Om een antwoord te vernemen. Dat is bidden. En er zijn vaak veel pastorale vragen rondom de gebedsverhoring, vooral in hele concrete situaties. Bijvoorbeeld een jong stel die maar geen kinderen krijgen en toch zo graag kinderen willen krijgen. Of ouders die een opgroeiend gezin hebben en die worstelen met een zoon die niet meer naar de kerk gaat en toch in huis komt en woont in huis en doet en laat alle dingen. En dat dat soms zo'n spanning geeft in het gezin. Of wanneer er een ziekte is die steeds meer en meer in het lichaam zich gaat ontwikkelen. En zo kan ik wel 10 dingen noemen. En om dan de dingen voor de Heere neer te leggen. Vanuit deze tekst. Als we deze tekst lezen, dan is het toch duidelijk. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben. Dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Nou, dat is nogal wat. Als je die tekst zo leest, dan kan het toch niet misgaan op het punt van de gebedsverhoring. Ja, zegt iemand, dominee, er zal wel een prijskaartje aan hangen. Nou, we willen daar naar luisteren vanuit de tekst. En we schrijven boven de prediking de verhoring van het gebed. Om te luisteren naar het onderwijs dat Gods woord ons geeft. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij de wortel van het gebed. Ten tweede de norm van het gebed. En ten derde de uitkomst van het gebed. Dus de verhoring van het gebed. De wortel, de norm en de uitkomst van het gebed. Ja, gemeente, de eerste vraag die we dan aan elkaar stellen is, als je nu gaat bidden, en ik neem aan dat iedereen dat doet, en als je het niet meer doet, dan doe je het, dan ga je het maar weer doen. Dan is de eerste vraag, is tot wie bid je dan? En dat is zo ontzettend belangrijk om daarover na te denken met elkaar. Tegen wie heb je het eigenlijk wanneer je gaat bidden? Geloof je echt dat hij de levende God is met wie je aan het spreken bent? En dan spits ik het allereerst toe op de Vader. Geloof je dat hij de Almachtige is? Dat je zo tot hem nadert? En dat hij alles tot zijn beschikking heeft om je te helpen. Om zo te naderen tot hem. In mijn nood. Dat is een eigenschap van hem. Tweede eigenschap die ik wil noemen is, als je tot hem komt, geloof je dan ook dat hij de alwetende is. Dat wij hem niet hoeven te informeren. Toets je gebed daar eens op. Dominee, u ook, als u bidt. Ouderling. God, die weet alles al. Kijk, en als je echt tot de Heere toe gaat met je nood, dan zeg je dat ook. Dan zeg je, Heere, u weet het allang. En dan kun je in principe daar al mee volstaan. Geloof je dat nou ook echt? En nog een eigenschap die ik wil noemen in dit verband, dat is dat hij de alomtegenwoordige is. Dat je kunt zeggen tegen de Heere, u was er toch bij, Heere? U hebt het toch gezien? Dus dat zijn drie eigenschappen die moet je proberen te onthouden als je je knieën buigt. Dat hij de Almachtige is en dat hij de Alwetende is en de Alomtegenwoordige. En dat je ook echt gelooft dat hij naar je luistert. Staat in Gods woord dat hij de jonge raven hoort roepen. Hoeveel te meer zijn schepsel wat u bent. God heeft zijn schepsel lief. Nee, hij heeft de zonde niet lief. Maar wat hij zelf gemaakt heeft, dat heeft hij lief. En dat is zijn schepsel. Wij hebben het verprutst. Maar hij hoort naar zijn hulpeloos en arm schepsel. Kijk, en dat is zo van belang wanneer je knieën buigt. En als je werkelijk dat gelooft, dan komt dat geloof op uit een verbroken en een verslagen zondaarshart. Buig je zo ook je knieën dat je echt ook het besef hebt, als ik tot God nader, dan heb ik totaal niks verdiend vanwege mijn zonde en ongerechtigheden, alles verbeurd. Maar dat ik vooral ook ga zien dat ik nou gezondigd heb tegen een goeddoend God. Echt waar. God die zo goed is voor me. Die me nawandelt. Met zijn goedheid eten en drinken geeft. En een bed om op te slapen en kleding geeft. En mij de kracht en de gezondheid geeft om mijn werk te doen. En het verstand geeft om mijn studie te doen. Ik sprak pas geleden een politieagent, een ex-politieagent, die dominee geworden is. Ik mag zijn naam wel noemen, dat is dominee J.C. de Groot. En die vertelde zo'n schitterend verhaal uit zijn eigen leven om te laten voelen de goedheid Gods en dat we tegen hem gezondigd hadden. Hij zag dat er een keer een auto verkeerd geparkeerd stond in de winkelstraat. En hij stond er als politie bij en hij liep in die tijd zelf onder het gevoel van zonde en schuld tegen een goeddoend God. Hij vertelde mij, hij kon geen bekeuring meer geven. Want elke keer als hij een bekeuring gaf, dan kwam dat ook weer op hem af. Ik ben niet beter, ik ben niet beter. En toen stond hij daar bij die auto op te meten hoe ver die auto, die had hem schuin geparkeerd, buiten de parkeerplaats stond. En toen kwam er een mevrouw uit de winkel, heel haastig en boos, en die zegt, stop maar met meten, geef mij maar een bekeuring en opschieten graag, want ik heb haast. Ho, ho, zei de politieagent, ik wil uw rijbewijs zien. Mijn rijbewijs, die heb ik hier niet. Geef me maar een bekeuring, al is het een dubbele bekeuring, want ik moet weg. Nee, nee, mevrouw, ik wil uw rijbewijs zien. En ze werd hoe langer hoe bozer. En ze ging naar binnen toe om het rijbewijs te halen. Met een kwaaie, dat zeg ik dat woord niet, maar... Toen kwam ze naar buiten toe en toen ging hij rustig kijken naar dat rijbewijs. Nou, zegt de politieagent, het rijbewijs is in orde. Ik geef u geen bekeuring. De volgende keer moet u op de juiste manier parkeren, mevrouw. Hier is uw rijbewijs. En ik zou zeggen, verder nog een goede dag vandaag. Aan het eind van de dag komt hij bij het politiebureau en zegt zijn collega van, ja, er is gebeld voor je. Hier is het telefoonnummer en het adres. Een mevrouw die wil u spreken. En hij kijkt naar het adres en hij denkt, hé, dat is die speelgoedwinkel waar die auto geparkeerd stond. En hij gaat naar die speelgoedwinkel toe. En hij stapt die speelgoedwinkel binnen. En daar staat die mevrouw achter de kassa. Zij was de bezitter van die speelgoedwinkel. En toen zei die mevrouw, ik schaam me. Ik schaam me diep tegenover u. Ik die zo'n grote mond gaf. En die verkeerd geparkeerd stond. En dat u zo vriendelijk tegen mij deed. Waarom deed u dat? Ik begreep er helemaal niets van. Waarom gaf u mij niet een hele grote boete? Waarom liet u mij vrij uitgaan? Kijk. En toen zag dominee de Groot dat hij nou precies zo was. Begrijp je? Tegen een goeddoend God gezondigd te hebben. Heb je dat wel eens beleefd? Dat je ook tegenover de Heere zegt, ik schaam tegenover u, o Heere. U, die zo goed bent tegenover zo'n rebel, zo'n goddeloze. Iemand met zo'n grote mond, die onverbeterlijk is, tegen een goeddoend God gezondigd. Kijk, en als je dan je knieën buigt voor het aangezicht van de Heere, dan zeg je: Heere, kan ik eigenlijk wel voor u bestaan? En daarom heb je een tussentreder nodig, die er tussen komt staan, tussen God en je ziel. En dat is bidden. Dat je gaat inzien: ik kan zomaar niet met God spreken. Ik kan zomaar niet tot God gaan. Dan heb ik iemand nodig die ertussen gaat staan. Want anders dan zou ik verteerd worden door Gods heiligheid en majesteit. Kijk, en dat is het tweede waarop ik u wil wijzen. Als het gaat om de wortel van het gebed, dat is niet alleen maar gericht tot God de Vader, maar ook tot God de Zoon. Het geloof in de Zoon. En dat staat heel duidelijk ook in onze context. Als ik bijvoorbeeld denk aan 1 Johannes 5 vers 1. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Geloof je dat? Dat als je je knieën buigt, dat je weet: ik heb iemand nodig die mijn gebed overneemt. En dat gebed selecteert en verzoent. En dat gebed zo voor het aangezicht van de Vader neerlegt. Geloof je echt dat de Zoon daar staat? In vers 5 staat: wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? En dat hij gekomen is door water en bloed. En dan denkt hij, Johannes, aan het Oude Testament. Zoals in het Oude Testament de gelovige Israëliet water nodig heeft en bloed nodig heeft om zo voor God te kunnen staan. Zo hebben wij dat ook nodig, gemeente. Dat ik in het besef tot God ga: Heere, was reinig mijn gemoed van al mijn vuile zonden als ik voor uw aangezicht nader. En dat ik besef, die de Zoon heeft, die heeft het leven. En die de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Dat is de wortel van het gebed, gemeente. Het geloof in de Vader en het geloof in de Zoon. Maar niet alleen het geloof in de Vader en het geloof in de Zoon, maar ook het geloof in de Heilige Geest. En dan komen we bij onze tekst, gemeente, als er staat: en dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem bidden. Daar staat het woord vrijmoedigheid. Nee, dat is niet hetzelfde als iemand die qua karakter wat vrijmoedig is. De een is nou eenmaal verlegen en de ander is vrijmoedig. Dat heeft er niks mee te maken. Maar dat is een gave van de Heilige Geest. Dat is een vrucht van het ware geloof. Dat woord vrijmoedigheid, dat heeft Johannes al een paar keer gebruikt in zijn brief. Bijvoorbeeld in 1 Johannes 2 vers 28. En nu, kinderkens, blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben. En wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. En dan staat die vrijmoedigheid in het kader van de wederkomst van de Heere Jezus. Dat er een volk is die met vrijmoedigheid hem zal ontvangen. En wij lezen dat ook in 3 vers 21. Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. Dat is heel belangrijk, dat als je je knieën buigt, dat je hart je niet veroordeelt. Maar dat je vrijmoedig voor het aangezicht van God komt. En dat wil dit zeggen, dat je niet als een dubbelhartige jongen of meisje komt, die met zijn ene hand de zonde vasthoudt en met zijn andere hand die ophoudt bij de Heere. Maar als je echt met vrijmoedigheid komt, dan zeg je die beide handen, Heere. En dan heb je geleerd in je leven wat het is om los te laten. Wat de zonde die je lief hebt, die je koestert. Die je zo in beslag neemt, die je zo gevangen neemt. In de weg van de waarachtige bekering. Onze kanttekeningen zeggen dat wij geen huigelaars zijn. Maar dat de Heilige Geest met onze geest getuigt. Dat wij oprechte kinderen Gods zijn. Dat is de vrijmoedigheid des geestes, gemeente. Ja, zegt iemand, dominee, hoe weet ik of ik daar deel aan heb, aan die vrijmoedigheid? Nou, dat staat in vers 10. Er staat, die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Terwijl hij niet geloofd heeft, de getuigenis die God getuigt van zijn Zoon. Die heeft de getuigenis in zichzelf. En onze kanttekeningen zeggen daar dit van. Dat is door de Heilige Geest die het geloof in hem gewrocht heeft, in zijn hart hiervan overtuigd en verzekerd. Dat is de wortel van het gebed, gemeente. Dat ik het getuigenis in mijn hart ken van de Heilige Geest. Want de waarachtige bekering gaat niet buiten een mens om. Dat is niet een zaak van alleen maar het verstand, maar dat is een zaak van het hart. En dat gevoel je in je hart. Wat de aandrijving van de Heilige Geest. En dat de Heilige Geest mij betrekt op de levende God. En dat de Heilige Geest mij ertoe aandringt om tot God te gaan in het geloof dat hij is. Dat betekent dat hij bestaat, dat hij mij ziet en dat hij van mij weet en dat hij de Almachtige is en dat er een open toegang is alleen maar door Christus, die de weg gebaand heeft tot de troon der genade. Dat die Geest mij daartoe aandrijft. Ja, maar dominee, mijn zonde dan. Ja, juist ook in belijdenis van zonde en schuld. In je onwaardigheid. Dat je zegt, o Heere, ik heb het niet verdiend. Maar ik kan gewoon niet anders dan tot u de toevlucht te nemen. Zo lig je dan te bedelen voor de troon der genade. En wat is dat toch onderscheiden van het oppervlakkige, verstandelijke, godsdienstige, vrome bidden van de onbekeerde zondaar. Of je nou in de zonde leeft, of je bent vroom, godsdienstig. Maar dat onderscheid, dat gevoel je dan toch wanneer dat in de bediening van het woord duidelijk naar voren wordt gebracht. Nee, dat moet je niet gaan weerhouden om te zeggen van, nou ja, dan moet ik maar stoppen met bidden en wachten tot dat gebeurt. Nee, gemeente. Want God die spoort je ertoe aan. Hij heeft er trouwens recht op. Hij dringt ertoe aan. Bid en gij zult ontvangen. Klopt en ik zal u open doen. Zoekt en gij zult vinden. Doe het dan maar met je verstand. Doe het dan maar. Ja, laat ik het nou eens zo zeggen. Met permissie van de dienaar des woords vanmorgen. Dat ik vanmorgen in naam van mijn zender mag zeggen en dan toch maar doen, toch maar komen. Al zeg je, dat ken ik niet, dan toch maar gaan. Oh, het kan toch zo meevallen bij de Heere, als je zo komt. Dat je eerlijk omgaat met je ziel. Maar de kinderen Gods in ons midden, die ontvangen ook een beschamende les. Want dan moeten ze toch ook zeggen, ach, wat is die gebedspraktijk ook dikwijls toch in mijn leven aan het tanen. En is dit voor mij ook weer beschamend onderwijs, dat ik zo weinig besef dat ik te maken heb met de drie-enige God. Ja, zegt iemand in ons midden, dominee, heeft hij dat dan al direct in de gaten, dat hij nader tot een drie-enig God in het geestelijke leven. Daar moet je toch in geoefend worden, dat heb je toch zomaar niet. Nou, daar heb u gelijk in. En daarom is dat onderwijs op zich wel nuttig om dat mee te nemen, zodat u er naar staat om dat onderscheid te gaan zien in het gebedsleven. Want dat weten degenen die de Heere vrezen, hoe zij in het begin van het geestelijke leven in de weg van de ontdekking heel eenvoudig zeiden: Heere, Heere, wees mij toch genadig en wilt u mij toch bekeren tot u. Wilt u mij toch onderwijzen? Heere, wilt gij mijn gebed verhoren? En in dat woord Heere, met eerbied gesproken, spraken we tot God nog niet zo met die onderscheiden kennis van de drie-eenheid. Want daarin worden Gods kinderen geoefend, ook in het gebedsleven, dat zo langer hoe meer dat inzicht gaan krijgen, hoe dat nou precies zich verhoudt in de geestelijke huishouding. Maar het is wel ontzettend belangrijk om daarin geoefend te worden, want u zult ook zien, naar de mate waarin je in die kennis geoefend wordt, naar die mate word je ook in het geloof geoefend. Ook in de vrijmoedigheid geoefend om tot God te gaan. Want als je verder geleid mag worden in dat goddelijk onderwijs, en je mag zien hoe die verhoudingen zijn in de drie-eenheid, en je mag hoe langer hoe meer leren verstaan wat het is om door hem tot God te gaan, steunend op hem tot God te gaan, door de aandrijving van de Heilige Geest, dan kom je, om het maar eens even zo uit te drukken, hoe langer hoe dichter bij God. En dan krijg je ook een teer leven met God. Ja, dan ga je in de binnenkamer hoe langer hoe meer de Heere aanspreken als Vader. De Heer Jezus zegt dat tegen zijn discipelen. Wanneer hij zegt van: gij zult een tijd krijgen dat je niet langer meer in mijn naam tot u hoeft te bidden, hè? Dat zegt hij in Johannes 14, dacht ik, maar dat gij rechtstreeks tot de Vader zult bidden. En dan bedoelt hij natuurlijk niet mee dat dan Gods kinderen buiten Christus om tot God naderen, volstrekt niet, maar dat ze in Christus tot God naderen. In Christus. Als een kind bij zijn Vader. En dat weten de vaders in ons midden, hoe ze met hun kind omgaan. Al heeft dat kind het nog zo verprutst. En hij staat er aan de deur en hij belt aan en hij zegt: na een lange tijd dat hij misschien weggebleven is, mag ik nou binnenkomen? Wat zegt die vader dan? Dan zegt hij niet van: nou, blijf hier maar eens een keertje een poosje buiten in de kou staan. Nee, dan gaat de deur toch wagenwijd open. Ja, natuurlijk, mijn jongen. En aan die vader die roept: ma, moet je nou toch eens kijken wie er aan de deur staat? En ma komt eraan. En wat doet die moeder dan? Die omhelst die jongen. Om nou dat te mogen ervaren, hoe welkom Gods kind bij de Vader is. En dan gaan we naar onze tweede gedachte, de norm in het gebed. En dan komen we bij dat stukje dat er dan staat, en dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En dan ga ik iets benadrukken, zo wij iets bidden naar zijn wil. Dat is de norm die aangelegd wordt, zijn wil. En daar moeten we ook met z'n allen maar eens even over nadenken. Als ik mijn knieën buig, of ik ook werkelijk die wil van God dan op dat moment mij voor ogen heb gesteld. Die wil van God, die is soeverein. Dat betekent dat God zich tegenover niemand verantwoording hoeft af te leggen. Als het gaat om wat hij wil. En die wil van God, die is ook heilig en zuiver. En dat wil dus zeggen dat hij nooit iets verkeerds doet. Dat die wil goed is. En nou is eerlijk. Dat zeg ik ook tegen mezelf hoor. Als ik ga bidden. Heb ik dan die wil voor ogen? Of heb ik dikwijls mijn eigen wil direct al voor ogen? Ja, dan zeg ik wel in mijn gebed, Heere, wilt u? Maar ik bedoel eigenlijk, ik wil dat zo graag. Heere, wilt u mij gezondheid geven, want dat wil ik zo graag. Heere, wilt u mij een baan geven? Wilt u mij een meisje geven? Wilt u mij een jongen geven? Wilt u mij een man, een vrouw geven? Heere, wilt u mij kinderen geven? Wilt u, Heere, wilt u? Ja, ook nog bekering. Maar stop nou eens even met bidden. Hoezo, dominee? Nou, om te luisteren naar het onderwijs van Gods woord. Naar zijn wil. Dan moet je even voor pauzeren. Want anders dan vlieg je er zo weer overheen. Dat je even rustig daarover nadenkt. Heb je dat echt op het oog? De wil van God, de eer van God. Heb je echt God op het oog bij dat verlanglijstje wat je de Heere voorgelegd hebt? We zijn toch van nature egoïstisch, egocentristisch, erg op onszelf gericht. Dan moet de Heere mij aan ontdekken, ook in mijn godsdienstige ijver, ook in mijn zogenaamde gebedsijver. Paulus die werd eraan ontdekt, dat hij ten diepste gedreven werd door zijn eigen wil en daarom toen hij toch God bekeerd werd, zei hij, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Jacobus die waarschuwt er zo voor. Hij zegt, gij bidt. Ja toch? Ja, dominee. En gij ontvangt niet? Ja, en daarom ben ik er maar mee gestopt. Wat zegt Jacobus dan? Omdat gij kwalijk bidt. En wat bedoelt hij dan? Dat staat ook in datzelfde hoofdstuk. Omdat gij het in uw wellusten doorbrengt. En dat is een diep ontdekkende opmerking van Jacobus. Want wat bedoelt hij daarmee? Daar bedoelt hij mee dat als God mij mijn zin heeft gegeven, dat ik daarna dan vergeet te danken misschien wel. Maar misschien dat ik dan toch nog wel even dank. Maar daarna gewoon weer doorgaan met mijn oude leven. Want je moet niet denken, jongens en meisjes, dat God een onbekeerde zondaar niet veroordeelt. Dat doet hij wel eens hoor. Dat blijkt ook duidelijk uit de Bijbel. Denk bijvoorbeeld maar aan Agab. Toen hij gehoord heeft dat hij die straf kreeg en dat dan de profeet terug moet keren. Dan krijgt hij dus ook een gebedsverhoring. Maar daarna dan gaat hij toch weer door met zijn wellusten, met zijn oude leven. En daarom naar zijn wil, dat is waard om te bestuderen. Dat wij in ons leven gaan verstaan, dat bidden niet, maar is een ompraten van God. Maar dat wij afhankelijk zijn van zijn wil en van zijn raad. Daarom zegt apostel Paulus ook dat de geest die bidt met ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, die bidt in onze zwakheden, komt hij ons te hulp. En wat staat er dan? Dat is zo treffend, omdat hij de raad van God kent. Die helper in het gebed. Om te gaan verstaan wat die ouderwetse uitdrukking zegt. Heere, het mocht in uw raad bestaan. En dat is zo bijbels om dat te zeggen. Om zo te leven. Naar zijn wil. En dat de Heilige Geest dat doet met onuitsprekelijke verzuchtingen. Je kunt soms echt in een situatie terechtkomen. Dat je zegt, wat moet ik nu eigenlijk bidden? Bijvoorbeeld iemand die van de dokter de uitslag heeft gekregen. Dat hij ernstig ziek is en dat hij ten dode opgeschreven is. En dat er niets meer aan te doen is. En ja, moet ik nu gaan bidden om een wonder? Want God is toch almachtig? Of moet ik gaan bidden om leidzaamheid, dat ik het moet gaan aanvaarden? Wat moet ik nou gaan bidden, Heere? Wat is uw raad? Wat heeft u besloten? Hoe lang zal ik nog leven? En wat zal ik dan moeten doen in die weken die mij nog resten? Heere, je kunt soms voor een dilemma staan in een concrete situatie. Niet waar? En dan heb je die hulp van de Geest zo nodig. Want die kent de raad van God. Om dan daadwerkelijk dat te verstaan. Naar zijn wil. En als ik dan naar zijn wil mag bidden. Naar zijn woord. Naar zijn Geest als leidsman. In het spoor van die grote bidder, die daar worstelt in Gethsemane, met de drinkbeker zijns vaders. En die zegt, Heere, indien gij wilt, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Daarin is de borg zo dichtbij geweest bij een arme zondaar die worstelt met die moeilijke wegen van de Heere, die onbegrijpelijke wegen van de Heere. Zie eens naar hem die daar ook worstelt in Gethsemane. Doch niet mijn wil geschieden. Ik onderwerp mijn menselijke wil aan uw wil. Uw wil geschieden. Om zo dicht bij de Heere te mogen zijn en te vernemen wat nou de wille Gods is. Om van daaruit ook vanuit zulk een gebed ook te letten op de uitkomst van het gebed, onze derde gedachte, de uitkomst. Want daar verbindt hier de apostel de zekerheid van de verhoring aan. En dit is de vrijmoedigheid, hè? Dat is de vrijmoedigheid van de Heilige Geest, die wij tot hem, dat is God, hebben, zo wij iets bidden naar zijn wil. Hij ons verhoort. En dan gaan we rustig lezen hoe dat verder ontvouwd wordt in vers 15. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. En indien wij weten dat hij ons verhoort. Dus dat weet iemand dan. Dat hij verhoord is. Dat is een grote weldaad. Als hij in overeenstemming met de geboden des Heren gebeden heeft. En naar de wil Gods. Want dat weten, dat is hier maar niet een verstandelijk weten. Dat is een geloofswetenschap. Dat hij ons verhoort wat wij ook bidden naar zijn wil. De beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Nu en in de toekomst. En dan vooral in concrete zaken. Dat is ruim. Dat is ruim. Als je dat krijgt te geloven, dat je opstaat van je knieën en en dat je gelooft dat de Heere je verhoord heeft. Weet u op welk punt God direct verhoort? Dat is wanneer je vraagt om de vergeving van zonde. Echt waar. Wanneer je met leedwezen en berouw voor het aangezicht van de Heere je hart uitschrijdt: Heere, wees mij zondaar genadig. Er staat in 1 Johannes 1 vers 9, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Want daar is het Gods kind om te doen. Omdat hij daaraan ontdekt is dat hij in een onverzoende betrekking staat met God. En dat hij ten ene male totaal niets verdiend heeft. Nog geen ademtocht verdient. En daarom zegt hij: o God, mijn zonden, die bederven alles. En dat is voor u een sta in de weg om mij te verhoren. Wilt u mij vergeven? Kijk, en van daaruit, gemeente, mag je ook met concrete zaken voor het aangezicht van de Heere komen. Om naar zijn wil te smeken. Om de verhoring in die concrete nood. Om zo ook met hoop en met verwachting tot de troon der genade te naderen. En dan ook die wetenschap in het hart te mogen ontvangen. Ja, dat is iets wat je moet beleven, gemeente. Dat kun je bijna niet onder woorden brengen, maar hoe gaat dat dan, zegt iemand? Dat is wanneer je met het woord van God tot God gaat, door het geloof. Dan komt daar geloof in mee. En dan opent zich de hemel. En dan geeft de Heere in het hart die vrijmoedigheid dat je gebed verhoord is. En als die vrijmoedigheid in je hart geschonken wordt, geliefden, wat komt er dan in het hart? Hoop. Een levende hoop. En een levende verwachting. En wat komt er dan in je ziel uitzien? Dan ga je met Habakuk op je wachtpost staan en dan zeg je: ik zal wachten wat de Heere tot mij zeggen zal. Ik zal wachten wat de Heere zal doen. Dan ga je dat verstaan, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. En daarom zei ik aan het begin van de preek: het maakt zo'n verschil uit hoe je naar de kerk gaat, want je gebed bepaalt dat. Dan ga je heel anders naar de kerk. Dan ga je met verwachting, met verlangen. Dan kun je bijna niet meer, dan kun je niet, bijna niet wachten, jongens en meisjes, om naar de kerk te gaan. Dan ga je door de week ook naar de kerk, want je hebt geloof gekregen dat je antwoord zult krijgen op het gebed. Ook in een concrete situatie. En als je dan wat langer moet wachten, dan is dit ook al een antwoord als de Heere je in die wachtenstijd een stil gemoed geeft. Van overgave. Dat je gaat verstaan: wie gelooft, die zal niet haasten. Hoe lang duurt dat dan, dominee? Kan soms 25 jaar duren. Nou, dat is wel erg lang, hoor. Bijbels voorbeeld: Abraham en Sarai. Ja, dat kan heel erg beproefd en aangevochten worden. Dat is niet een standaard voorbeeld, hoor, begrijp me goed. Kan ook 25 seconden duren. daar is de Heere vrij. Maar om dan te leren in mijn leven om de Heere ook vrij te laten en niet los te laten. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. En dat ik dan in die wachtenstijd leidzaamheid en volgzaamheid en eenswillendheid krijg. En wat doe je dan in die wachtenstijd? Bid je dan niet meer omdat je zegt, ja, ik heb toen gebeden en toen kreeg ik verhoring. Dus dat hoef ik niet te herhalen. Juist niet. Maar dan ga je juist in die wachtenstijd aanhouden. Wordt de vurigheid uitgeblust? Integendeel, die wordt juist aangewakkerd. Om de Heere met eerbied gesproken te herinneren aan dat woord. Dat zal Abraham ook gedaan hebben. Ook naar Sarai toe. Juist wanneer het beproefd wordt en bestreden wordt. Zal Abraham gezegd hebben, Sarah, je weet toch dat God een waarmaker is van zijn woord. Hij heeft het toch zelf gezegd. En de Heere verhoort in een weg van onmogelijkheid, dikwijls. Omdat het een wonder gaat worden dat je verhoord wordt. En dat je dan daarin juist gaat zien hoe God zichzelf daarin zo verheerlijkt. Kijk, en ik zou zeggen, bid en gij zult ontvangen. Amen. Laat ons bidden. Heere, help ons ook in ons bidden. Biddeloze bidders, dat zijn we. We kunnen het niet. En daarom leer ons bidden. Geef ons die grote voorbidder in het hart, de Heilige Geest. En leer ons te steunen op die grote voorbidder in de hemel, de Heere Jezus Christus. Om zo tot u, o Vader, te naderen. En wij smeken en bidden van u of gij ons toch wil leren wat het is om de eer van God op het oog te mogen krijgen. Want we zijn zulke eerbedoelers van onszelf. En ontdek ons daaraan en kruisig dat. Dat zijn toch allen gebeden die ook in uw woord staan. Die u behagen. Heer, het behaagt u toch ook dat we tot bekering zouden komen wanneer we het nog niet zijn. En daarom zou u dat willen doen. En het behaagt u toch ook dat wij geoefend worden in het tere kinderleven. En zou u daar uw kinderen hoe langer hoe meer in willen oefenen. Breng ons ook vanavond weer in getrouwheid in uw huis. En doe genade verzoening over al het onze. En aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. En dan zingen we de Heere is recht in al zijn weg en werk. Het 6e van 145. Draag met u de zegen des Heren die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.